Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier vanmorgen bij jullie te mogen zijn. Voordat we gaan lezen uit Daniël, heb ik een bemoediging wat ik vanmorgen in mijn stille tijd tegenkwam. Een soort groet. En ik heb een gebedspunt wat ik met jullie wil delen. Het eerste, dat is de bemoediging. Als je je Bijbel bij hebt, dan moet je even met een blader naar Zefanja 3, vanaf het 14. Ik denk dat dat in deze tijd voor ons allemaal een prachtig woord is wat ons op de been houdt, of kan houden. Zefanja 3, vanaf het 14. En daar staat in Zefanja 3, vanaf het 14. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich Israël, wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart. Dochter van Jeruzalem, de Heer heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heer, is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden, wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Tot zover. Dit is denk ik een woord voor Israël, maar ik denk ook dat we het op onszelf mogen toepassen. Wij mogen vanmorgen vrolijk zingen en blij en dankbaar zijn omdat het oordeel is weggenomen. De Heer Jezus is voor onze vloek geworden, het kruis van Golgotha. En hij heeft de vloek gedragen, de Heer Jezus. De vijand is verslagen, de duivel, zijn kop is vermorzeld. En wij mogen vanuit dat volbrachte werk van de Heer Jezus vanmorgen tegen elkaar zeggen, verlies de moed niet. Wij zijn de meest gelukkige mensen die op aarde zijn. Dat je mag weten dat er geen veroordeling meer is voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat is toch een heerlijke wetenschap. Dat je mag weten dat je het eigendom van de Heere bent. En dan staat er ook, de koning van Israël, de Heere, is in uw midden. Ik moet dan denken ook aan die woorden uit 1 Johannes 4 vers 4. Hij die in ons is, is meerder dan hij die in de wereld is. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Misschien zit je wel op dit ogenblik in een moeilijke situatie. En de Heer zegt vanmorgen tegen je, maar ik ben een held die jou daaruit verlossen zal. Nou, dat was vanmorgen voor mijzelf een bemoediging. En het gebedspunt wat ik wil delen, dat is dat, sommigen van jullie zullen dat gehoord hebben, maar dominee Simons en zijn vrouw, die zijn echt ernstig ziek, of althans, ze liggen allebei op dezelfde kamer in het ziekenhuis, ze hebben corona. En dominee Simons heeft een bacterie bij zijn hart. En ik weet dat hij voor velen van ons het zegen is geweest. Dus laten we ook de komende week, als we bidden voor de zieken, laten we ook bidden voor hem en zijn vrouw. Hij is al vele malen door moeilijke situaties gegaan. Maar laten we bidden dat hij nog een tijd ook in ons midden mag zijn. Goed, we gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. En wel uit Daniël 9, vers 23. Er staan drie teksten in Daniël waar hij door de Heere een zeer gewenste man wordt genoemd. En de eerste tekst is Daniël 9 vers 23. Daniël 9 vers 23. Dan lezen we het woord van de Heere bij het begin. Van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, dat is Gabriël, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Het tweede gedeelte wat we gelezen hebben is Daniël 10, vanaf vers 10. Daniël 10, vers 10. En daar lezen we. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. En hij zei tegen mij, Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal. En ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf het eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde, om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. En dan het laatste, dat is vers 18 tot en met 19. Laten we vers 17 er nog bij lezen. 17 tot en met 19. Hoe kan de dienaar van deze mijn heren dan spreken met u, mijn heren? Want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig. En is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij, die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en hij versterkte mij. En hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Vrede zij u, shalom. Wees sterk, ja wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. En ik zei, laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt. Nou, ik hoop dat zo deze zondagse samenkomst voor ons mag zijn. Dat de Heere vanmorgen tegen ons zegt, zeer gewenste man, zeer gewenste vrouw, wees versterkt. Vrede, zei u, en dat je naar huis mag gaan en dat je mag zeggen, ja, de Heere heeft mij versterkt. Zullen we met elkaar kort nog bidden. Heere, hemelse Vader, we mogen vanmorgen met elkaar opnieuw luisteren naar uw woord. En Heere, we weten dat uw woord vol belofte is, vol aansporing is om u, de Heer Jezus, uit de hemel te verwachten. Heere, we hebben met elkaar gezongen dat het profetische woord vervuld wordt, juist ook in onze dagen. En als alles wankelt, Heere, dan wankelt u niet. Want uw woord, ja Heere, staat vast, houdt stand in eeuwigheid. Heere, we bidden dat dit woord, wat al vele generaties een enorme bemoediging is geweest, een richtingaanwijzer is geweest, een houvast is geweest in moeilijke tijden, dat dit woord ook vanmorgen onder de zalving van uw geest tot onze harten zal komen. En dat het honing mag zijn voor de ziel. En dat wij gesterkt mogen worden om juist in een tijd als deze, als een Daniël, te mogen staan. En uit uw mond te mogen horen. Zeer gewenste man. Zeer gewenste vrouw. Heer, wilt u ons daar vanmorgen ook licht over geven. Waarom Daniël door u een zeer gewenste man werd genoemd. Heere, wilt u mij helpen in het spreken en wilt u ons ook kracht geven in het luisteren. Geef ons geopende hart, Heere, opdat wij uw woorden in een wel toebereiden waar aarde mogen ontvangen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ja, we gaan vanmorgen met elkaar nadenken over Daniël. En die wordt genoemd een zeer gewenste man, en het thema is een zeer gewenste man of vrouw van God zijn in een Babylonische cultuur. Een zeer gewenste man, vrouw in een Babylonische cultuur. Goed, als we het hebben over de tijd waarin we leven, dan wordt die toch wel door verschillende christenen verschillend geduid. Velen van ons zullen misschien die preek van Paul Visser hebben gehoord, daar wordt verschillend op gereageerd. Hij heeft gezegd, we leven in een tijd die we de Great Reset zouden kunnen noemen. En als christenen kunnen we het zwaar te verduren krijgen. Dat wil zeggen, als we niet meegaan in een bepaalde gedachtenstroom of in een systeem, dan zou het kunnen zijn, zegt hij, dat je op een gegeven ogenblik uitgeplukt wordt. Nou, sommigen doen daar heel spannend over, anderen die willen er niks van weten, maar we laten het even in het midden. Ik wil vanmorgen vooral niet focussen op dat wat er nu gaande is. Maar ik wil wel vanmorgen vanuit Daniël laten zien hoe wij in zo'n cultuur van verwarring. In een cultuur waarin er zoveel gaande is. Hoe wij nou staande kunnen blijven. En hoe wij nou een zeer gewenste man of vrouw van God kunnen zijn. Want één ding is zeker. De tijd van Daniël toont toch wel overeenkomsten met onze tijd. He, als het gaat over het ontwikkelen naar een soort orde waarin iedereen mee moest doen. Om uiteindelijk niet De koning Nebukadnezar, hij bouwde een groot beeld, een gouden beeld. En als je er niet voor zou knielen, dan zou je in de vuur overkomen. En later zien we ook dat Daniel zich, uiteindelijk Daniel die kiest de weg van de Heere en hij komt in de leeuwenkuil terecht. Nou, laten we eens kijken met elkaar wat er over Daniels leven geschreven staat. We denken dat Daniel geen gemakkelijke jeugd heeft gehad. Misschien heeft hij van zijn ouders of van zijn opa en oma gehoord hoe God op een bijzondere wijze Abraham uit Ur der Chaldeeën heeft geroepen. En hoe dat volk van God uiteindelijk een tabernakel en later een tempel heeft gekregen. En hoe daar de tegenwoordigheid van de Heere was. De Heere te midden van zijn volk. De wolk en de vuurkolom. Hè, en de tegenwoordigheid van de Heere die daar was in de tempeldienst. Dat moet indrukwekkend geweest zijn als Daniel dat heeft gehoord. Maar nu, in Daniels jeugd geldt Ikabod. De eer van de Heere is weggevoerd. De Heere is niet meer tegenwoordig in Jeruzalem. Er is een groot verval. De opwekkingstijden zijn voorbij. Het is geestelijk zeer donker gesteld. En God zendt genadig profeten die het volk van Israël wakker schudden. Jeremia heeft het gezegd, jullie hebben de springader van levend water verlaten. Daniel het mogelijk die woorden gehoord, hè? En jullie hebben voor jezelf gebroken bakken uitgehouden. En als jullie je niet bekeren, dan zal Babel komen en die zal ons innemen als we ongehoorzaam blijven. Maar toen waren er ook profeten als Hanania. En die zeiden, hè, met de platte kant van het zwaard, vrede, vrede, geen gevaar, het valt wel mee. Niet zo luisteren naar die zwartkijker, dat doemdenken van Jeremia. 2 jaar en dan is het voorbij. Nee, zegt Jeremia, 70 jaar. En Hanania, je bent een valse profeet en dit jaar zal je nog sterven. En dat is ook gebeurd. Uiteindelijk is Hanania ook gestorven. Dus uiteindelijk staat Nebukadnezar staat voor de deur. Hè. Er zijn 3 keer is er een rooftocht geweest. De eerste keer zijn de tempelschatten meegenomen, Daniel is meegenomen. In de tweede wegvoering is Ezechiël meegenomen. En later is Jeruzalem door Nebukadnezar met de grond gelijk gemaakt. Uiteindelijk is er dus niets van Jeruzalem overgebleven. Alles moest kapot. Nou, in die eerste wegvoering is Daniel gevangen genomen en gedeporteerd naar Babylon. En we lezen in Daniel 1 dat hij kwam. Daniel 1 vers 3. Uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Dus je zou kunnen zeggen, hij kwam van koninklijke afkomst. En dat was natuurlijk heel slim van Nebukadnezar, dat hij de intelligente jongens uit Jeruzalem meenam. We hebben pas op die discussie gehad, hè. In de regering, dat werd een beetje kwalijk genomen van de minister die zei van ja, ze hebben uit Afghanistan, we halen het intellect daar weg. He, de tolken en de artsen en de mensen van die nu goed verstand hebben, die zijn massaal als het ware ook meegenomen. Wat betekent dat voor zo'n volk? Nou, Nebukadnezar was heel slim. Een sluwe strateeg zou je kunnen zeggen, door aan de ene kant te zeggen, als we nou die jonge mensen meenemen, dan nemen we ze mee als gijzelaars. En dan zullen ze in Jeruzalem wel een beetje koest blijven. Hun ouders misschien. Of andere familieleden. Ze zullen ze niet in opstand komen. En aan de andere kant dacht hij. Ik kan de jonge mannen mooi gebruiken in mijn koninkrijk. Als ik ze maar kan klaarstomen. Om ambtenaren in mijn rijk te worden. Ze moeten wel een great reset ondergaan. Ze moeten wel anders leren denken. Ze moeten wel op de een of andere manier een mindsetverandering, een brainwashing krijgen om van betekenis te kunnen zijn in mijn rijk, zodat ze gaan denken zoals ik denk. Nou, dan zijn er eigenlijk 3 dingen die we zien wat die brainwashing inhoudt van deze jonge mannen. In de eerste plaats lezen wij dat ze zich moeten voeden Of nou niet met Oezobia, met de geschriften van de koning. Hè? Dat staat er, laten we lezen, Daniel 1 vers 4. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand. Dat waren dus hele goed opgeleide jonge mannen. En die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Dus, door onderwijs, door het kennis krijgen van de geschriften van de Chaldeeën, moesten ze kennis krijgen van de religie van de Chaldeeën, van de politiek van de Chaldeeën, zodat ze uiteindelijk ook ambtenaar zouden kunnen zijn in het rijk van de Chaldeeën. Nou, Daniel die heeft dat niet afgewezen. Hij heeft dus college gekregen van waarzeggers, van wijzen uit Babel. En hij is daar, ja, op de een of andere manier heeft hij daar kennis van genomen, zonder daardoor beïnvloed te worden. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Hij heeft het wel tot zich genomen, maar uiteindelijk is hij daar niet onderdeel van geworden. Als dat nou eens even hetzelfde toepassen op onze tijd. Het gaat erover dat Nebukadnezar een ideologie wil overbrengen. Het ideologie van Babel, dat moet uiteindelijk Daniel en zijn vrienden die mindsetverandering geven. Nou, ik denk dat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus, denk ik, sinds de verlichting ook op een geweldige manier zijn aangevallen. Hè, met bepaald gedachtegoed dat het humanisme, de autonome mens, als uitgangspunt van zijn denken, dat dat steeds meer centraal is komen te staan ten opzichte van het onfeilbare, gezaghebbende woord van God. Dat de mens vertrekpunt is en niet Gods woord. En dat zagen we al hè, bij de evolutieleer die door Darwin is gebracht, die geweldige voor heeft getrokken tot op de dag van vandaag. En het is allemaal begonnen op de scholen dat kinderen, ja hoe moet ik zeggen, beïnvloed worden door de gedachten van de evolutieleer. Maar wat, jonge mensen, wat van de zogenaamde genderideologie vandaag de dag? Ik ga er vanmorgen, ik ga daar niet te lang bij stilstaan, maar dat wij steeds meer zien dat dat geweldige concept van de Heere, hoe Christus omgaat met de gemeente, zo hoort een man om te gaan met zijn vrouw, en dat het onderscheid tussen een man en een vrouw, de rolpatronen van een man en een vrouw, het verschil tussen een man en een vrouw, dat moet weggevaagd worden, het moet steeds grijzer worden. Het moet niet meer zo zwart-wit gebracht worden. En die genderideologie, die moet in de scholen gebracht worden, want het moet onze mindset veranderen, ons denken veranderen. Ook wij, vandaag de dag, moeten anders leren denken over deze dingen. En als je niet meedoet, dan heb je een probleem. Als school, als reformatorische school, als christelijke school, want wij moeten allemaal gaan denken zoals de overheid ook denkt. Nou ja, wat van de ideologie, van het klimaat. Ik denk dat het ook in de opkomst is. Ik zeg daarmee niet dat wij als christenen niet veel te luxe hebben geleefd en dat wij ook zeker rentmeesters zijn van onze schepping. Maar tegelijkertijd kan het ook een ideologie zijn die ons een bepaalde kant op drukt, waarvan we zeggen, dit is buiten proporties. Kortom, wij leven in een tijd waar media, waar, ja, hoe moet ik het zeggen, televisie, probeert invloed uit te oefenen zodat wij anders leren denken. En daar moeten wij als christenen, moeten wij daar een weg in weten te vinden. En die weg, die wordt ons gewezen in het woord van God. Het tweede wat we zien, als het gaat over die great reset van het denken van deze jonge mannen, dat is dat zij, dat staat hier, dat zij andere namen krijgen. De koning nu stelde, nee, laten we eerst dat behandelen. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor en vast. En van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden, dat ze aan het einde ervan in dienst konden treden van de koning. Dus, Het tweede wat we hier lezen, dat is, zij moeten ander voedsel leren eten. Ze krijgen een andere menukaart. Calvijn die zegt, bij deze tekst, hij zegt, dat Nebukadnezar wist dat de Joden een koppig volk waren, en dat hij het koninklijke voedsel gebruikte om de gevangenen op een bepaalde manier te breken. He, dus uiteindelijk wilde hij de gevangenen op een bepaalde manier breken. Nou, zij moeten dus niet meer kosher eten zoals dat gewend waren in Israël. Nee, zij moeten zich voeden met de gerechten van de koning. Nou, dat wilde Daniel niet. Daar kom ik straks nog wel verder op in de preken op terug. Hè. Dat distancieert hij zich van. En hij zegt, ik wil het bij groente en water houden. En ik wil niet gebruik maken van wat er in de keuken van Babel wordt klaargemaakt. Dus dat is het tweede. Straks kom ik wel even bij de toepassing op dit punt terecht. Een ander voedsel. En het derde dat is dat hun namen een grote verandering, een great reset ondergaan. Hun namen. Nou, de vader van Daniel, die gaf Daniel de naam. Daniel, dat betekent God is mijn rechter. God is mijn rechter. Dat betekent Daniel. In een tijd van onrecht, zoals dat in Jeruzalem was, en in Babel, in een tijd van onrecht, vertrouwde hij dat God erboven stond. En dat God eenmaal zou rechtspreken. Nou, in die naam, daar ligt eigenlijk iets van het wezen van zo'n persoon. He, zoals de Heer Jezus, ja, de naam Jezus kreeg, he, dat de engel die bezoekt Jozef. We leven nu in Advent, he, het is de eerste Adventszondag. En wat zei de engel tegen Jozef? Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van zonde. Dus de Jezus kwam naar deze aarde niet in de eerste plaats om ons een gelukkig leven te geven of een bepaald welbevinden. Nee, in de eerste plaats kwam Jezus naar deze aarde om ons zondeprobleem op te lossen. Dat was het wezen van de Jezus. Dus in de naam ligt iets van het diepste wezen van een persoon opgesloten. Hè? Daarom werden die namen, daarom werd er zoveel betekenis ook aan die namen gehecht. En dat wil Nebukadnezar eruit krijgen. Ze moeten een andere identiteit krijgen. Een andere naam krijgen. En overeenkomstig die naam moeten ze dan leren leven. Dus, God is mijn rechter moet veranderd worden in Belshazzar. Dus vorst van Bel. Dat is een afgod in Babel. En Anania, dat betekent begenadigde van Yahweh. Gods oog is op je. En dat moet veranderd worden, nee zegt Babel, dat moet veranderd worden in verlicht door Rach. De zonnegod. Misael betekent wie is aan God gelijk. En dat moet veranderd worden in Mesach. Wie is aan Sach. Een afgod gelijk. Kortom, ze moeten een nieuwe naam krijgen. Je zou kunnen zeggen, een nieuwe identiteit. En ze moeten overeenkomstig die nieuwe identiteit leren leven. Ze moeten hun verleden achter zich laten. Waarin de God van Israël, ja, moet ik zeggen, gediend wordt. Waar de God van Israël hun toevlucht is. En nou moeten ze zich gaan, ja, moet ik zeggen, gaan conformeren aan de afgodencultuur van Babel. Hè? En als ze maar anders leren denken, als hun naam maar veranderd wordt, en ze leren maar anders denken, dan gaan ze ook vervolgens anders leven. Je zou kunnen zeggen, een great reset van hun verleden. En dat moet, dat totalitaire systeem van Babel, van Nebukadnezar, dat moet 3 jaar plaatsvinden, hè. Om hen in 3 jaar zo op te voeden. Dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Dat wordt het nieuwe normaal. 3 jaar lang. Je voeden met de geschriften van de koning. voeden met de spijzen van de koning, andere namen, zodat je uiteindelijk bereikbaar wordt voor die grote Nebukadnezar, wat in de Bijbel ook al omschreven wordt, als ja, de mens als middelpunt waarvoor iedereen moet buigen. Dat is de conclusie. Heropvoeding, hersenspoeling op grote schaal. Zodat je bruikbaar wordt voor koning Nebukadnezar. En als je niet buigt, als je niet meedoet, dat lezen we, dat gaan we niet, dat is natuurlijk een van de bekendste geschiedenissen, als we niet meedoen, dan komen we in de vuuroven terecht. Als Daniel niet zich houdt aan de opdracht om alleen die afgoden te aanbidden, dan betekent dat uitsluiting, buitensluiting, als hij niet meedoet, en dat betekent de leeuwenkuil. Maar weet je, het boek Daniel, ik heb het bestudeerd, het is zo'n enorme bemoediging voor ons. Ook in een tijd als deze, te midden van een tijd van verwarring, van chaos, van zoveel ideologieën, van zoveel meningen die zich aan ons opdoen, in een angstcultuur waarin we leven, om te mogen weten hoe wij daarin als christenen mogen staan. Daniel, dat is eigenlijk met zijn vrienden, dat is een beeld van het gelovig overblijfsel. Dat trouw en volhardend de rug recht houdt. Wat staande blijft en wat blijft vertrouwen op de God van Israël. Dus ik wil vanmorgen niet zozeer inzoomen op het wat. Ik heb er iets over gezegd nu. Maar vooral hoe kunnen we nou als gelovigen staande blijven. En dan kom ik bij die uitdrukking zeer gewenste man. Weet je wat dat betekent in het Hebreeuws? Zeer gewenste man. Daar staat in het Hebreeuws door God zo geliefd. Door God zo bemind. In het Engels wordt het vertaald met a precious man. Een kostbare man. My dear beloved. Mijn lieveling. En zo wil de Heere ons vanmorgen ook aanspreken. En de vraag is vanmorgen, leven wij uit dat geheim dat wij door God ook geliefd zijn? Weten wij dat de Heere dat ook van ons zegt? Je bent een zeer gewenste man, een zeer gewenste vrouw. Je zou kunnen zeggen, Daniel die was als een korrel goud te midden van de modder. Zo zag God hem. Mijn ogen doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan aan wiens hart volkomen naar mij uitgaat. Zo was Daniel. Hij was de juiste man. Op de juiste plaats en op de juiste tijd. Ja, maar zeg je, waarom dan? Waarom was hij dan die zeer gewenste man? Was dat vanwege zijn dieet? Sommige mensen die zijn helemaal, ja, hoe zeg je dat? Die willen er ook weer de Joodse spijswet gaan houden. En die denken dan heel goed geestelijk bezig te zijn met, ja, we eten geen varkensvlees en dit en ik zeg niet dat dat, natuurlijk dat mag. Maar ook daar kan je weer een afgod van maken. Nee, hij wordt niet een zeer gewenste man genoemd vanwege zijn dieet. Of vanwege het feit dat hij zo intelligent of knap was en bedreven was in alle wijsheid. We zijn ook niet zeer gewenst als we bijvoorbeeld heel veel bijbelkennis hebben. Nee, hij is zeer gewenst door God genoemd, omdat hij de koning der koningen als hoogste prioriteit van zijn leven zag. Omdat hij met heel zijn hart begeerde inzicht te krijgen in het woord van God. Niet alleen de tijdgeest te verstaan, maar ook te anticiperen. Dat wil zeggen, ook om in die tijd, ja, moest het niet alleen de tijdgeest te verstaan, maar ook hoe je dan ook daarmee om mag gaan. Hij leefde voor die ene naam. Maar we gaan even de diepte in nu. Ik wil er drie dingen over zeggen waarom Daniel een zeer gewenste man was. Het eerste dat is dat hij intimiteit kende met God. Hij kende de God van Israël persoonlijk. Hoe weet ik dat? Nou, dat weet ik vanuit zijn gebed. Ze zeggen wel eens, als je Gods kinderen in hun hart wil kijken, dan... als je Gods kinderen in het hart wil kijken, dan moet je de psalmen lezen. Want in de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. Maar ik denk ook dat je iemand in het hart kan kijken als die bidt. Als je zijn hart uitstort voor de Heer, dan vertolkt die persoon iets over wat er van binnen leeft. En wat hij mag uiten naar de Heer toe. Nou, waar lezen we dat in Daniël? In Daniël 9. In Daniël 9 lezen wij over het smeekgebed van Daniël. En wat lezen we dan in vers 4? Dan lezen we, ik bad tot de Heere, mijn God. Kijk, daar begint ons geloofsleven. Waar we de Heere leren mijnen in ons leven. Luther die zegt het, het geloof heeft geen enkele waarde zonder de bezittelijke voornaamwoorden mijn en ons. Je kan geloven in God. Maar ja, wat heeft het voor zin als het niet jouw God is? Dus, wat is geloven? Geloven, dat is mijnen. Dat je God leert danken voor wie hij is en wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Weet je dat al? Dat je zegt vanmorgen, ja, hij is mijn God. En dat je de Heer hebt leren kennen in zijn ontzagwekkende heiligheid. Och Heere, grote en ontzagwekkende God. Die zich aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem liefhebben. En zijn geboden in acht nemen. Dus ik heb het al gezegd, hè, het mijnen, een ander, ja, is een ander beeld voor geloven, voor geloofsvertrouwen. En gehoorzaamheid aan die God. Dat hoort bij elkaar. Hè? Dat is een Siamese tweeling. Twee weken terug heb ik gesproken bij jij daar in Zeeland. Over, over het thema niet ik maar Christus. En daar heb ik eigenlijk gesproken over de 2G-regel naar de hemel. Hè, dat is op dit moment een beetje een hele discussie natuurlijk. Die 2G-regel. Maar ja, die 2G-regel, dat is als het ware toegang tot de locatie. Als je niet voldoet aan die 2G-regel, mag je niet in een bepaald gebouw komen, mag je niet op een bepaalde plek komen. Maar weet je, er is ook een 2G-regel voor de hemel. En dat is geloof en gehoorzaamheid. Dat hoort altijd bij elkaar, dat kan je niet losmaken van elkaar. Het is een Siamese tweeling. Nou, Daniël die spreekt hier ook over het belang van het in acht nemen van Gods geboden. Gehoorzaamheid aan Gods woord. En dat is denk ik iets wat in deze tijd soms onder druk staat. Hè? Er zijn zoveel mensen die geloven. Ja, oké. Maar gehoorzamen we God ook? Geloven we ook dat we dat woord van de Heer en zijn geboden in acht moeten nemen? Dus Daniël kende God persoonlijk. In een intieme wandel. De Heer, mijn God. Hij kende God in die, ja, moet ik zeggen, in zijn heerlijke eigenschappen. Gods onzagwekkendheid. Maar dan kijk ook bij mij wat er staat in vers 9. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving. Hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. En wat staat er in vers 18? Het laatste gedeelte. Ik werp mijn gesmeekgebeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. Kijk, als God in je leven gaat werken, dan leer je de Heer niet alleen kennen in zijn heiligheid, maar ook in zijn barmhartigheid, in zijn menigvuldige vergeving. He, onder het nieuwe verbond weten we dat die twee dingen bij elkaar zijn gekomen aan het kruis van Golgotha. Gods heiligheid. Gods oordeel over de zonde. Hè? Vanwege het feit dat zijn heilig aangezicht de zonde niet kan aanzien. Maar tegelijkertijd ook zijn liefde voor een verloren wereld. En wanneer wij die boodschap aanvaarden in ons leven. Als we dat leren mijnen. Onze schuld en zonde leren beleiden. Onze rebellie tegenover God. Wat gebeurt er dan? Dan ontvangen wij Gods vrijspraak. Dan ontvangen wij Gods vrijspraak over een verloren leven. En dan zegt God van jou en van mij. Mijn zeer geliefde beminde. Mijn lieveling. Dan mogen wij weten op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat we door God geaccepteerd zijn. En dan kan God van jouw leven zeggen. Je bent een zeer gewenst kind van mij. Omdat je mijn zoon, de Heer Jezus, hebt leren aanvaarden. Omdat je hem hebt lief gekregen. Omdat je op hem je vertrouwen stelt. Ja, en dan weten we ook dat Gods geest in ons komt wonen. En dan weten we ook dat als we aan Gods kant staan, dat we altijd in de meerderheid zijn. Dat geeft zo'n zekerheid. Ook als we afgewezen worden door mensen. Niet gewenst zijn misschien door mensen. Misschien soms, alleen komen te staan. Ik weet, als ik hem mag kennen en zijn geest woont in mij, hij die in mij is, is sterker dan hij die in de wereld is. Ik mag weten dat ik met God in de meerderheid ben. Het tweede is dat Daniël open vensters had. Hij was een man van gebed. Het grote gevaar, ik zeg het vanmorgen maar even, is denk ik dat we als christenen inderdaad elkaar dreigen soms kwijt te raken in deze tijd. En wat zie je? De een die zit helemaal in de ontkenning dat er dingen gaande zijn. En die zit aan de ene kant, om het zo maar te zeggen. De ander zit helemaal aan de andere kant van de ontkenning. Dus het is maar een virus, het maakt allemaal niet uit. Het is maar een griepje. De een die overtrekt het, de ander die gaat er gemakzuchtig mee om. Maar ik denk juist dat deze tijd ons leert, één als gemeente, geestvervuld, liefdevol, te communiceren met elkaar, te luisteren naar elkaar, oefening in geduld, in volharding, ook om met elkaar hierover te spreken. Maar tegelijkertijd denk ik dat we met elkaar op moeten passen, dat wij niet te veel, met de omstandigheden bezig zijn. Alhoewel dat natuurlijk dat ons beter gaat, maar wij moeten vooral, denk ik, als christenen zorgen dat we open vensters houden. Naar boven en naar de wereld. Want wat lezen we in Daniël 6 vers 11? Hè? Blader even met mij terug. Daniël 6 vers 11. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters. In de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad en dankte hij voor het aangezicht van zijn God. Precies zoals hij voordien had gedaan. Stel je nou voor, kinderen. Laat ik zeggen, niet kinderen. Tieners. Stel je nou voor dat jij als 17-jarige weggevoerd zou worden naar Saoedi-Arabië. 15 of 18, ik weet niet hoe oud je bent. Maar jij wordt weggenomen uit jouw ouderlijk gezin. En je wordt naar Saoedi-Arabië gebracht. En in plaats van dat je nu misschien Marco heet, word je dan Ahmed genoemd. En je moet voortaan kebab gaan eten. Of nou ja, dat vind je misschien wel lekker, hè. Maar je moet heel ander voedsel gaan eten. En de Koran moet je gaan bestuderen. En de Sharia moet je gaan bestuderen. En dan staat er hier dat Daniël open vensters heeft naar Jeruzalem en dat hij nog elke dag blijft bidden zoals hij dat in Jeruzalem had gedaan. Dat je wat je hier geleerd hebt, wat je ouders je hebben aangeleerd, je stille tijd, je binnenkamer, dat je zegt, ik ga dat daar nog steeds voortzetten. Dat geeft wel weer, hè, hoe gedisciplineerd Daniël was. Hij heeft ongetwijfeld geestelijk erfgoed meegekregen van zijn ouders. Daniël heeft ongetwijfeld geloofsoverdracht gekregen van zijn ouders, want anders zou hij niet zo gedisciplineerd geleefd hebben. Dus als ouders, we hebben grote verantwoordelijkheid om ook geloofsoverdracht te doen. Dat we onze kinderen leren met het woord om te gaan, te bidden En dat ze daar ook in mogen volharden. En dat we ervoor mogen bidden dat ze zullen volharden. Daniel, die bevindt zich in een wespennest. Ik vind het zo indrukwekkend, hè, dat er geschreven staat in vers 4 van Daniel 6, dat er een uitzonderlijke geest in hem was. Het is een heel bijzonder mens geweest. Een bijzonder begenadigd mens. En wat staat er in vers 5 aan het eind? Maar ze konden geen enkele aanklacht vinden, geen enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was. En er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Over christen zijn gesproken. Over christen zijn gesproken. Hij was betrouwbaar. Integer zouden we vandaag de dag zeggen. Hoe belangrijk is het nu ook op onze werkplek, jonge mensen, broeders en zusters, om op onze werkplek betrouwbaar te zijn. Dat er geen nalatigheid is. Hè? Dat we gewoon ook de dingen doen die we moeten doen. En dat we niet de kantjes ervan aflopen. Dat er niets verkeerds in ons te vinden is. Hè? Geen enkele grond van aanklacht. Nou ja, in zo'n, hoe moet ik zeggen, in deze tijd, hè, maar ook in die tijd, ja, er zijn altijd mensen die proberen die pootje te haken. Die proberen uiteindelijk toch iets te vinden om jou in het kwade daglicht te stellen. Hè. We zouden zeggen, een ellebogencultuur. Die rijksbestuurders van het koninkrijk, die zijn ontzettend jaloers. Want die koning die overweegt om Daniel als de allerhoogste aan te stellen. Dat lezen we in de eerste vers, dat lezen we in vers 4. Hè? De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Nou, dat willen ze tackelen, dat willen ze niet. Dus ze gaan met elkaar bedenken, hoe kunnen we Daniel uiteindelijk ontmaskeren en hoe kunnen wij uiteindelijk ja, iets verzinnen dat hij onderuit gaat. Nou ja, soms heb je wel het gevoel, hè. Dat je misschien ook zoiets zegt, joh, het lijkt alsof mensen zo naar mij kijken. Nou, Daniel die hoort daarvan. Maar wat gaat hij dan doen? Gaat hij dan een dialoog aan? Gaat hij dan op een akkoordje gooien? Zeg, ja, weet je, ja, jullie hebben nou wel die wet uitgevaardigd, maar kunnen we niet met elkaar tot een deal komen? Nee, Daniel die kent maar één geheim. Daniel kent maar één geheim. Hij gaat naar huis en hij gaat naar zijn bovenvertrek. Open vensters naar boven. Open vensters naar de wereld. Hij leidt een transparant leven. Hij heeft niets te verbergen. En dat is denk ik ook het geheim voor ons, broeders en zusters. Wat is persoonlijke opwekking? Ik denk dat er maar één geheim is om in deze tijd staande te blijven. Dat is een leven van persoonlijke opwekking. Voortdurende herleving, zegt Norman Grubb in zijn boekje. En wat is voortdurende herleving, broeders en zusters? Voortdurende herleving is open vensters naar boven en open vensters naar de wereld. Het dak naar boven open en de muren omlaag naar onze omgeving. Transparant naar God toe, transparant naar de mensen toe. Geen zonde tussen mij en de Heere en geen zonde tussen mij en mijn naasten. Al mijn zonden beleiden voor de Heere, waar de Heere me van bewust maakt. En zodra er iets mis is tussen een broeder of een zuster of iets in mijn omgeving, om dat recht te maken met elkaar. Nou, dat is toch een heerlijke leven. Als je mag zeggen vanmorgen, het ligt goed tussen God en mijn ziel en het ligt goed tussen mij en mijn naasten. Hè? Dat is toch heerlijk? Dat is toch een vrij leven? Dat is het meest vrije leven wat er is. En oké, dan zitten we in zo'n wespennest, dan zitten we misschien in zo'n slangenkuil, maar bidden, ja, overgave en bidden, dat was voor hem een levensstijl geworden. We zouden zeggen een way of life. Nee, natuurlijk niet. Niet als we dan ineens corona krijgen, dat het een soort, nou moet ik gaan bidden. Noodleer bidden, zeggen we dan wel eens, hè. Nee. Geen opsnappingsventiel als de drukte hoog wordt, nee. geen spontane opwelling. Het was voor hem een voortzetting van iets wat hij gewend was. Het was een ritme voor hem geworden. En dat is misschien ook wel de grootste nood in deze tijd. En dat geeft misschien weer onder tot de grootste druk in ons persoonlijke leven. En dan begin ik bij mezelf. En wat is dat? Dat is de druk die er komt ook op de binnenkamer. Dat we ons misschien vol kunnen lezen. En vol kunnen kijken met allerlei video's en met alles wat er naar ons toe komt via de app. Maar dat het de kosten kan gaan van de binnenkamer. En André Murray zegt, het hart dat niet lief heeft, zal geen binnenkamer hebben. En dat had Daniël. Hij had omgang met God. Hij begeerde met heel zijn hart inzicht te krijgen in het woord van God. En daarom kon hij als een wijs man dromen uitleggen, de dingen verstaan vanuit Gods perspectief en uitleggen. En dat is waar wij ons naar uit moeten strekken. Ik zeg daarmee niet dat je geen appje van iemand mag bekijken of geen filmpje mag bekijken, maar laat het in evenwicht zijn. Laat de binnenkamer hoofdprioriteit zijn. En in die binnenkamer, de open vensters naar Jeruzalem, de plaats van de heilige tegenwoordigheid van de Heere. En open vensters naar de wereld om je heen, laten we ook getuigen van de hoop die in ons is. En integer en transparant blijven, ook naar de ongelovigen om ons heen. Jeruzalem, de plaats waar de tegenwoordigheid van God was. En die werd verplaatst. En wat heerlijk, hè, onder het nieuwe verbond. Onder het nieuwe verbond hoeven wij niet meer naar Jeruzalem toe. Hoeven we niet meer naar een specifieke plek, naar een Rooms-Katholieke kerk met beelden of weet ik het. Nee, onder het nieuwe verbond kan jouw binnenkamer een plaats zijn van de heilige tegenwoordigheid van de Heere. Van het heiligdom, waar het voorhang gescheurd is en waarvan de Heere zegt, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. O, dat je daar op je knieën gaat en Gods aangezicht zoekt. Dan mag je iets van die wolkolom, van die vuurkolom ervaren. Van de warme intimiteit met God. Dat de Heer je bemoedigt en zegt, verlies de moed niet. Zeer gewenste man of vrouw, wees versterkt. En dat je versterkt je weg verder mag gaan. Hè? Dat de Heer ook je gebeden gaat verhoren. En dat de Heer je ook kracht geeft om staande te blijven. Tot zo mooi. De afgelopen week heb ik heel de week lesgegeven in Amerong op de Bijbelschool op Gospel Mission. En er was een jongen, we hadden het over geestelijke strijd. En er was een jongen die ook heel veel geestelijke strijd ervoerde in zijn leven. Maar waar Rempel, een van de belangrijkste morgens, zat hij ineens niet in de les. Ik zei, wat is er met hem? Ja, hij is zware migraine, hij kan vanmorgen niet in de les aanwezig zijn. En het eerste uur was hij er niet en ineens toen viel het kwartje bij me. Ik denk, ja, die jongen heeft het nou juist zo nodig. Dus ik zeg, voordat we beginnen, het tweede uur, laten we bidden voor de jongen. Ik zeg, laten we het gelovig in ons hart hem alle manieren opdragen. Dus ik zeg, heren, wilt u vanuit uw troon hem aanraken met uw zegenende, genezende handen, heren, en richt hem op. U bent toch die heelmeester. Heren, u kunt hem genezen. Amen. En nog geen 3 minuten later komt hij de klas binnenlopen. Hij zegt, ik stond net onder de douche. En er kwam ineens zoveel vreugde in me. Ja, dat ik eigenlijk dacht, ik kan wel weer naar de les toe. Ik zeg, jongelui, wees bemoedigd. De kracht van het gebed. Nou, ik denk dat de Heer het ook gewoon duidelijk wilde maken. Ook aan de studenten, hè, van, ja, bidden dat werkt. We mogen op de Heer vertrouwen. En nou het derde. En dan gaan we naar de eindafronding toe. Het derde, zeer gewenste man, hè, Daniël, omdat hij een persoonlijk intieme relatie had met God. Het tweede, hij had open vensters naar God en naar de wereld. Het was een man van gebed. Nou, het derde, hij wilde een rein en een heilig kanaal zijn. Om tot zegen te zijn van zijn omgeving. Bladeren we het mij even naar Daniël 12, vers 10. Daniël 12 vers 10. Ik vind dat een hele mooie tekst. Waar ik veel ook over na moet denken. Juist ook in tijd als deze. Wat staat er in Daniël 12 vers 10? Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Nou, Daniël 1 tot en met 6, dat is geschiedenis. Daniël 7 tot en met 12 is profetie. En in Daniël 7 tot en met 12 wordt wel 3 keer genoemd het woordje de verstandigen, de masculien. De wetsgetrouwe Joden die God verbond en woorden horen en in acht nemen. Nou, Daniël en zijn vrienden zijn het prototype van de masculien, van de verstandige. Heel mooi woord, hè, dat verstandige. Nou, wie zijn nou die verstandige? De verstandige, dat zijn die Joden die de Gods wetten bestuderen. Er staat in Daniël 10, wat we met elkaar hebben gelezen, die met heel hun hart zich toeleggen om inzicht te krijgen. En zich te verootmoedigen. Nou, ik denk dat dat altijd bij elkaar hoort, hè. Als we het woord van God bestuderen, dan moet dat altijd met een ootmoedig hart. Een nederig hart. Heren, mijn verstand is zonder klaarheid, heren. U moet het doen, heren. Wilt u het duidelijk maken? Wilt u mij licht geven over het woord? Het profetische woord, heren. Wilt u mij inzicht geven? Ik heb het niet van mezelf. Het komt van boven. Dus wat zijn die masculien? Wat zijn die verstandigen? Dat zijn zij die het woord van God bestuderen. Die het woord van God niet alleen bestuderen, maar ook gehoorzamen. En het volgens vermenigvuldigen naar de wereld om hen heen. Nou, we zouden eigenlijk zeggen, dat is discipelschap, toch? Je kan heel veel hoofdkennis hebben en het niet toepassen, dan ben je geen discipel. Maar een discipel is iemand die, die verlangt om het woord van God te begrijpen, het toe te passen in zijn leven, in zijn hart, zoals het de Zuid-Afrikaans van elkaar zegt, het te processeren, dus in een proces zeggen, heren, wat wil dat nu van mij zeggen? Wat mag ik nou in de komende week anders doen? Hoe kan ik dit nou handen en voeten geven in de praktijk? Om het vervolgens ook te vermenigvuldigen naar anderen in ons omheen. Dat is denk ik wat Daniël wilde zijn. Hè? Want dat had ik eigenlijk niet helemaal helder. Maar als dan die 3 vrienden in de vuuroven terechtkomen. Ja, dan kan je toch wel zien. Hè? Daniël heeft ook iets overgedragen aan zijn vrienden. Toen Daniël daar niet bij was, bleven ze toch staande. En toen zij daar in die vuur overkwamen, was de Heer Jezus daar bij hen. Hè? Dat is zo'n geweldig beeld. De Heer Jezus was bij hen, te midden van de beproeving. En dat is ook voor ons, denk ik, een hele mooie, geweldige uitdaging. Hè? Om in juist als een tijd als deze, als oudste, als kringleiders, om met elkaar ons ernaar uit te strekken naar discipelschap. En dan niet alleen veel bijbelstudie doen, hoe mooi dat ook is, maar juist ook met elkaar die vertaalslag maken. En wat betekent dat nu in de praktijk? In de week die voor ons ligt. En hoe kunnen we dat nou uitdragen naar de anderen toe? Laat ik een voorbeeld noemen. Over een rein en een heilig kanaal voor God zijn. Daniël die zegt dat hij zich daarna uitstrekt om zich niet te verontreinigen met de spijzen van Babylon. Die menukaarten zegt hij nee tegen. Ik hou het bij groente en bij water. Hij wil zich niet verontreinigen. In het Hebreeuws wordt daar een woord gebruikt. Besmetten of bevlekken. Nou, dat zou nou een hele mooie bijbelstudie zijn. Dat zou je ongetwijfeld met elkaar wat gedaan hebben, maar heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. In de wereld, zou Daniel zeggen, in Babylon, maar niet van de wereld, niet van Babylon. Wel de geschriften van de Chaldeeën bestudeerd, maar toch niet daardoor beïnvloed zijn om uiteindelijk maar mee te gaan in die afval, in die stroom. Nee, toch staande blijven. En dat is denk ik een geweldige taak ook in de huiskringen. En dat we met elkaar nadenken, als de kinderen op school bepaalde ideologieën meekrijgen, als ze gevoed worden met bronnen van de wereld, hè, met de media van de wereld, als onze kinderen op school dingen meekrijgen, dat we juist ook met elkaar nadenken, en hoe kunnen we nou onze kinderen wapenen, dat ze staande kunnen blijven. Wat betekent dat nou in de wereld, maar niet van de wereld? En hoe kunnen we onze kinderen daarbij helpen? He, dat ze zich niet verontreinigen. En dan niet alleen op hoofdlijnen, maar ook gewoon praktisch. Ook praktisch. Kijk, Daniel, die hield de 10 geboden. Maar hij hield ook de kleine lettertjes. De kleinste geboden. Hij wilde kosher leven. Dus de Mozaïsche spijswetten wilde hij ook gehoorzamen. Ik zeg daarmee niet dat wij de Mozaïsche spijswetten moeten houden, maar ik wil dit zeggen, wat zegt de Heer Jezus hierover in Matthäus 5, vers 19. Hij zegt, wie deze geringste geboden doet en onderwijst, namelijk van de bergreden, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Die zal zeer gewenst genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. En als we daarover nadenken, dan kunnen we misschien soms wel eens slordig zijn in bepaalde dingen. Maar hoe belangrijk is het om de Heere te gehoorzamen, in al de geboden van het Nieuwe Verbond, in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament. En dan wel het verschil natuurlijk voor ogen houden, dat wij geen Joden zijn, maar gelovigen uit de heidenen zijn. Het woord van God gehoorzamen, zodat de Heere tegen ons zal zeggen, zeer gewenste man, zeer gewenste vrouw. Om zo met open vensters naar boven en open vensters naar de wereld Gods getuige te zijn. Daarom een paar vragen. Verlang je ernaar om die open vensters te hebben, om jezelf te voeden met Gods woord? En niet alleen met de media en met al het informatie van deze wereld. Verlang je ernaar om prioriteiten aan te brengen in je leven? En je prioriteiten te veranderen als je misschien meer bezig bent met ballast, met omstandigheden, dan je voeden met het woord van God. Wil je zo masculin zijn? Wil je ook zo verstandiger zijn? Die het woord van God onderzoekt, het profetische woord, maar breder dan het profetische woord, het hele woord van God, om het ook toe te passen in je leven. Niet alleen horen, consument zijn, maar ook gehoorzamen. Wil je je bekeren van bewuste zonden, als die tussen jou en de Heere staan, waardoor je geen rein en een heilig kanaal kan zijn? Wil je je gedrag veranderen op je werkplek, als je niet integer bent en niet bereid bent om een extra mijl te lopen, om eens een bak koffie voor een ander te halen, als je toch misschien soms een beetje gefrustreerd overkomt bij je collega's, of een kritische geest hebt, dat je altijd commentaar hebt? Zijn we bereid om zo'n verstandige te zijn, om zo'n voorbeeld te zijn? Net als Daniel, wat er geschreven stond, er was geen grond van aanklacht in hem te vinden. In een bepaald opzicht een prettige collega die onberispelijk is. Ben je bereid om tegendraads te zijn, ook in deze tijd? Een tegendraads christen die niet compromissen aangaat in de zin van water bij de wijn doet. Dat je zegt, ja, ik sta in de wereld, maar ik ga ook wel van de wereld genieten en van de wereld leven. Maar een wilsbesluit. Hij nam zich voor om zich niet te besmetten. En daar, het besluit valt in ons hart, hè. Dat we ons echt radicaal bekeren om te zeggen, Heere, ik wil in zo'n Babylonische cultuur, ook anno 2021, wil ik mijn rug recht houden en wil ik een getuige van u zijn. Nou, in eigen kracht, broeders en zusters, sluit ik mee af, is dit onmogelijk. Toch? De lat ligt hoog. Als we Daniël 6 lezen, nou ja, dan zeg je, de lat ligt hoog. Daniël is een voorbeeld van een oud-testamentische overwinnaar. We zouden zeggen, hij is een overwinnaar die we ook tegenkomen in het nieuwe verbond, bij Openbaring 2 en 3. Die overwint, ik zal hem geven. Daniël was zo iemand. Maar weet je, wie hebben we daarvoor nodig? Daar hebben we die meerdere Daniël voor nodig. En dat wil ik jullie meegeven als huiswerk. Als jullie dan vandaag nog eens even uit de Bijbel gaan lezen, misschien aan tafel. Ga nou eens Daniël 6 lezen. Met de ogen van de Heer Jezus. Want wat zie je dan? Dat Daniël 6, daar is Daniël ten diepste een type van de Heer Jezus. In de Heer Jezus was geen enkele aanklacht. De Heer Jezus was niet nalatig geweest. De Heer Jezus was betrouwbaar. De Heer Jezus was volmaakt. En wat zien wij hier? Die rijksbestuurders zijn een voorbeeld van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die proberen juist wel valse voorwendselen te vinden om uiteindelijk Jezus om te brengen. Deze mensen proberen Daniël om te brengen. Onder valse voorwendselen. En wat zien we dan? Nou, dan zien we dat de koning er alles aan doet om Daniël vrij te krijgen. Vers 15 in Daniël 6. Toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniël te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. Wat lezen we in de Bijbel? Pilatus deed er alles aan om uiteindelijk Jezus vrij te krijgen. Maar het lukte hem niet. Hij stelt hem tegenover Barabbas. En uiteindelijk kiezen ze ook Barabbas. En wordt hier Jezus gevangen genomen en uiteindelijk aan het kruis gebracht. En hij komt daar in het graf, Daniël. In de leeuwenkuil. Zoals de Jezus in het graf is gelegd. En is dat dan het einde? Betekent dat dan geen hoop meer? Nee, wat lezen wij? Vers 19. Of nee, trouwens, wat lezen we? Vers 18. De koning die legt er een steen op de opening van de kuil. Hij verzegelt het met zijn ring en de ring van zijn machthebbers. Zoals Pilatus dat deed met het graf van de Heer Jezus. Is het dan dood? Is het dan voorbij? Nee. Vers 19. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. Vroeg in de morgen toen het licht werd, stond de koning op. Haastig vertrok hij naar het graf, naar de leeuwenkuil. In de veronderstelling dat Daniël dood zou zijn. Maar wat hoort hij? Daniël, dienaar van de levende God. Heeft u God die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? O koning, leef in eeuwigheid. Het graf bleef niet dicht. Het graf bleef niet dicht. Jezus is opgestaan. En wij mogen morgen wel weten dat Jezus leeft. Nou, deze Daniël, deze Jezus is in ons komen wonen op het moment van de wedergeboorte. Toen we tot levend geloof kwamen. Hij is in ons komen wonen om ons van binnenuit te vernieuwen tot zoon Daniël. Zodat wij in de opstandingskracht van Jezus Christus, in de leeuwenkuil van deze wereld, vol verzoeking en verleiding, in de vuuroven van deze wereld, dat wij staande mogen blijven en dat we mogen worden van Daniël, dat we mogen worden als Christus. Zodat het niet uit ons is en door ons en tot onze Heer, nee, dat het uit hem is, door zijn kracht is, tot meerdere glorie van God is. Soli Deo Gloria, God alle eer. Amen.